Hallo iedereen en welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Ik heb vandaag op deze 9e aflevering Sylvie bij mij. Hey, dag Sylvie. Wij zijn eigenlijk in Frankrijk, want zoals jullie weten is Sylvie een vriendin van mij, want zij heeft ook de aflevering samen met mij gedaan over HSP. Dat was aflevering 4. En eigenlijk is Sylvie ook sterk gespecialiseerd in alles rond stress. En vond ik het wel interessant om er met haar nog eens even door te gaan. Dus wij zitten hier op een gezellig tafeltje in Frankrijk met uitzicht op van die half Toscaanse huizen en zo. En het tomatenplantage-achtig ding. Dus voilà, kei gezellig. En we gaan het vandaag hebben over stress, zoals ik al zei. Enerzijds gaan we spreken over, oké, wat is dat eigenlijk, stress? Dan gaan we ook de link maken tussen burn-out en bore-out. En dan gaan we ook eindigen met heel concreet van, oké, ja, wat kun je daar nu allemaal mee doen? En hoe kun je dat ook een stukje voorkomen? Of hoe kun je je daarvoor behoeden? Ja. Goed. Sylvie heeft zich goed voorbereid, dus we zijn er helemaal klaar voor. En voor degenen die Sylvie nog niet kennen, zullen we misschien nog eens heel even het woord aan jou geven van oké, wie is Sylvie?
Vorige keer heb ik zo weinig van mezelf verteld, dus ik dacht ik zal het zelf vertellen. Dus ik werk als psychotherapeut en als coach, voornamelijk voor hoogaanbegeleiding en stress en burn-out. Ik ben een nieuwe mama, van Olivia. Ik ben gelukkig getrouwd en ik reis kei graag. En ik geniet, of ik probeer toch altijd te genieten van de kleine dingen. Ik denk dat dat mij zo'n beetje niet heel kort omschrijft. En ik kijk er keihard naar uit om deze podcast nu opnieuw te mogen doen.
Ja, waarom kijk je er naar uit?
Ja, ik vond dat leuk de vorige keer.
Vorige keer waren we allebei een beetje zenuwachtig, hè?
Ja.
Weet je dat nog? Ja, dat was zo de eerste keer dat we dat deden. Dat was voor mij ook de eerste keer dat we het zo met wat deftige micro's deden. Maar deze keer zijn we zo wel wat meer getraind, hè?
Ja. Niet? Ja. Voorbereiding is ook een keer, hè, voor wat minder stress. Vandaar dat we het
ja.
Ik vind dat niet lastig, ik vind dat vervelend. Dat zorgt ervoor dat ik er gewoon rustig aan kan doen. Ja.
Voilà, zie, dat is al een goede inkopper zo, om te beginnen. Waarom bereidt Sylvie zich keihard voor? goed, waarom deze podcast eigenlijk? Dat is een vraag die ik zelfs ook aan Sylvie ga stellen. Maar als ik kijk vanuit mezelf als persoon, maar ook vanuit mezelf als coach, dan merk ik dat stress eigenlijk iets is dat dagelijks voorkomt. Dat kan voorkomen in heel, hoe moet ik dat zeggen, de typische dingen, of de gangbaardere dingen van oké, ik heb veel workload of het is een heftige dag geweest. Maar ik merk bijvoorbeeld dat, ik merk dat nu ook op vakantie bijvoorbeeld met Manon, onze dochter, dat ze heeft zo een beetje een moeilijke periode in de zin dat ze heel sterk in ontwikkelingsfase is. En ik merk wel echt dat ik daar enorm mee geconfronteerd wordt ook, met zo die, dat je ook met heel kleine dingen als stressmomenten kunt ervaren. En dat is voor mij een beetje de reden, omdat dat iets is dat zo snel aanwezig is en zo dagelijks aanwezig is, dat ik het wel belangrijk vind eigenlijk, dat we weten, wat is dat eigenlijk? Hè? Want dat is een woord dat we ook heel snel in de mond nemen van, hoe is het mee? Oh, ik heb keiveel stress. Maar weten we eigenlijk wat we dan zeggen? En weten we eigenlijk wel wat dat juist betekent? En voor mij is stress... zelf voor mij, ik ben dagelijks met mensen bezig, maar zelfs voor mij is dat soms zo nog wel wat een black box. En is dat echt nog wel iets waar ik van merk dat er nog wel wat kennis voor nodig is. Allee, voor mensen daarin wat te kunnen helpen en wat te kunnen kaderen. Nee, dus dat is een beetje voor mij de reden dat ik deze podcast doe. En dan, als ik dat aan jou mag terugkoppelen, wat is voor u de reden dat je hier graag aan... Want je werd ook heel enthousiast, hè, om deze te doen.
Burn-out is ook weer een van die hot topics. Er wordt veel rond verteld, er zijn ook wel wat misvattingen rond. En ik denk dat het ook wel goed is om gewoon eens te gaan kijken van in het algemeen. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wat is dat? Wie Het is natuurlijk ook omdat zo'n hot topic is, hoorden er hier her en der ook wel wat dingen van. Terwijl ik denk dat oké, het is misschien ook wel fijn als we kunnen zien wat kunnen we dan concreet mee doen, ook binnen coaching. Welk opzicht is dat dan de meerwaarde? Hè? Maar zoals ik gezegd, stress is zo'n alledaags fenomeen, het is ook een natuurlijk fenomeen.
Waarom zet je zo hard de klemtoon op nu? Hey, dat we daar nu zo hard mee geconfronteerd worden?
Waar je dat bijvoorbeeld ook in ziet, is de toename van de digitale wereld. De sterke evolutie dat we op digitaal vlak bijvoorbeeld, of technologisch vlak heel hard zien, omdat ons brein eigenlijk niet gemaakt is om dat allemaal zo snel te verwerken. Hè.
Of op restaurant. Een menu, zo'n kaart met 40 dingen op. Ja, het duurt een half uur, hè. Ja, en dan zitten ze aan het vragen, ah, wat ga jij eten? Ah ja, ik kan dat ook doen, ja.
Ja. Dus dat is ook wel iets waar we alert op moeten zijn en waar we dan bijvoorbeeld, als we dat rond begeleiden, waar we dan ook heel erg bij gaan stilstaan.
Ja. Als ik daar ineens op mag inpikken van het stressverhaal, ja, wat is dat eigenlijk, stress?
Stress, dat is eigenlijk dat is eigenlijk iets waar we overgeërfd hebben van onze voorouders. Hè. Dingen te doen, dat is vechten, vluchten, of als we niet kunnen vechten of vluchten, dan gaan we bevriezen. Dus dat zijn de drie stressmechanismes die automatisch in gang schieten en iedereen heeft ook een voorkeur.
Okay.
Je kunt er eigenlijk zo wat, stel, je moet je echt visualiseren dat je in een donker steekje aan het wandelen bent. En opeens worden achter u voetstappen telkens aan komen en die gaan sneller en sneller en dat komt ook weer bij en denk, wat is dat? En je hoort dat eigenlijk ik aan achter u, wat doet dat dan? Dus dat mensen die zich gaan omdraaien en die gaan beginnen roepen of die gaan erop beginnen kloppen, dat zijn dan de vechters. Dus dat mensen die totaal gaan bevriezen, die niet gaan weten wat ze te doen en dan gaan mensen onmiddellijk op de hoogte
gaan lopen. Mag ik daar heel kort op inpikken? Ja, natuurlijk. dat verhaal van in dat steekje. Als we nu een heel dagelijks voorbeeld pakken, bijvoorbeeld, stel dat je een discussie hebt met een vriend of een vriendin of zo. Hè. Dat is een dagelijks. En je voelt ook van dit gesprek geeft mij stress. Ik kan me inbeelden, dan heeft het ook te maken met: oké, gaat je defensief reageren? Gaat je net de deur toedoen en je bent weg? Of gaat je zo blokkeren en dat je dan. Ja, hè, dat is zo wat het dagelijks. Ja. 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 Oké.
Dus er is ook een verschil in, want je hebt in stress zelf ook verschillen, als in bijvoorbeeld acute stress, dat zijn eigenlijk wat jij net ook zei, dat zijn van dingen dat dagelijks tegenkomen. Hè? Bijvoorbeeld in een file rijden, of als je op een skipiste staat, op een zwarte piste, dat zal ook wel een soort van stress in zich meebrengen, of uiteindelijk veel meer werk. Dat kan ook al acute stress veroorzaken, maar het ding is dat of vermindert. Waardoor dat wissel van spanning eigenlijk het gevolg is. Hè.
Mm-hmm.
En dan daarnaast heb je ook chronische stress. En dat is eigenlijk wanneer dat stress ja, langdurig is.
Mm-hmm.
En dat onvoldoende herstel, ontspanning is. En dat is eigenlijk hetgene wat dat zo sluipend bijvoorbeeld ook kan zorgen voor ja, grotere effecten als een burn-out bijvoorbeeld. Hè.
Mm-hmm. Mm-hmm. En om even nog eens terug te gaan op de acute, hè. Stel een zwarte piste, dat geeft u even stress.
Ja.
Wat is dan het gevolg daarvan, van die korte stressmomenten? Misschien piste, een discussie?
Ja, dat is dat je bijvoorbeeld heel erg gaat voelen lijfelijk.
Ah, ja.
Ik word onrustig, of ik word zenuwachtig, of ik krijg spanning, of ik word wat misselijk.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het geval. Dus dat je lichaam eigenlijk die hormonen begint aan te maken, je hart gaat snel kloppen, je begint te zweten. En dat is dus kei normaal. Dat is helemaal oké ook. Hè? Want als we normaal eens in de neer zijn,
mm-hmm.
dan kan ik een keer goed zuchten.
Mm-hmm.
Kun je dat zeggen, amai,
ja.
Ik ben er. Ja. En dan is dat klaar.
Ja, dan is dat over. Ja. Maar als je elke dag een zwarte skipiste moet doen, bij wijze van spreken, hè, dan kom je eigenlijk in dat chronisch stuk.
Ja, ja. Het zou kunnen dat je op den duur er gewinning aan krijgt,
ja.
Maar het is zo... Eigenlijk is acute stress ook iets wat we gemeenschappelijk hebben met dieren.
Mm-hmm.
Daar zien we ook dat die stress hebben. En we hebben zo... het chronische stressverhaal is bijvoorbeeld echt iets menselijks. Dus dat zien we bijvoorbeeld met piekeren, het voortdurend piekeren. Dat is een vorm van chronische stress. Of mensen die heel veel met angst leven. Want stress en angst, dat triggert dezelfde mechanismen zijn.
Oké. Okay.
Dus dat zien we bijvoorbeeld in piekeren nog bij langdurig financieel problemen. Dan zien we dat chronische stress eigenlijk niet voorkomt.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk geen
natuurlijk
fenomeen.
Niet meer?
Ja, nee, als we zien, dat ons lichaam is dat niet tegen wapen, terwijl acute stress heb je aan.
Oké, wat dan als je die chronische stress hebt? Want ik heb ook een vraag gekregen van iemand die dat zei over dat piekeren. Ik kan het misschien ineens nu stellen, want ik vind dat wel toepasselijk. Iemand die zei van ja, ik heb eigenlijk al... ik kan 's nachts eigenlijk niet slapen omdat ik de hele tijd aan het piekeren ben en mij van die stressscenario's maakt. Dan zitten we eigenlijk in de acute vorm, als ik dat zo hoor. Ja. Mm-hmm.
Ja? Dus als wij voortdurend lichamelijk voelen, ik heb stress, ik heb angst, bijvoorbeeld ik heb angst om COVID te krijgen, of dat dan niet zo'n hele basis, maar ook andere dingen, dat gaat er ook voor zorgen dat wij anders gaan denken. Hè?
Mm-hmm.
Ons brein denkt van nature uit negatief. Dat is
eigenlijk
getriggerd, of dat staat gezet om negatieve dingen, gevaren eigenlijk
te
bewaren. Dus we moeten dat brein ook leren positief te denken. Maar als we angstig zijn of we hebben stress, naar dat gevaar gaan zoeken. Hè? Dus we gaan dat negatieve denken. En dus onze gedachten, ja, die gaan daar ook zo mee bezig zijn. Bijvoorbeeld doen denken. Hè?
Mm-hmm.
Scenario's, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat zijn eigenlijk denkfouten die we gaan maken. Hè? Het gaan generaliseren. Dat is altijd, nooit.
Mm-hmm.
Altijd daar. Of, ik krijg nooit eens... ik krijg nooit eens chance.
Mm-hmm.
Ja, het is niet de gebeurtenis of de trigger van stress dat ervoor zorgt dat we anders gaan denken, maar het is of wat we voelen, maar het is zo dat we daarover denken. Hè. Dat is een heel belangrijk. Dus pieken is eigenlijk heel een tijd vastzitten in die negatieve spiraal, dan bijvoorbeeld op de avans. En dat is ook iets heel menselijk, dat pieken. Dat zien we ook alleen bij mensen. Maar dat is ongelooflijk. Altijd bij voorkomt.
Hm.
Dat is toch wel iets heel
Als je zegt, de meeste van mijn cliënten hebben dat piekeren, heb jij zelf al, of merk je patronen wat de oorzaken daarvan zijn? Dat is natuurlijk niet representatief voor iedereen, hè, maar... Kan dat ook, omdat je dat nu zegt, kan dat ook te maken hebben met hoe dat je bent opgevoed of welke overtuigingen dat je van... Want dat zal ook wel een grote impact hebben, hè? Misschien even voor de mensen die dat niet goed weten wat een overtuiging is. Maar misschien wel om wat kader te geven, hè? Ja, gangbaar, ja.
Botsen we dan, je begint ineens te voelen dat er zijn dingen niet kloppen, maar ik ben hier dingen aan het doen die niet stroken met wie ik ben. Of waar ik voor sta, of ik zie de andere mensen dat anders doen. Ah, tja, ik kan het ook zo. En dan botsen we met bepaalde overtuigingen die we hebben meegekregen. Dat is vaak wat er gebeurt, dat als kind is dat oké, want je krijgt dat mee en dat is dan hoe je dat maar gaat leven, maar in ons volwassen leven hebben we dan zoiets van,
Ja, en is dat ook mijn stem of is dat de stem van mijn ouders? En dat is heel moeilijk om daaruit te breken ook, hè? Ja, dat hoor ik ook vaak, dat mensen dat zeggen van ja, ik weet eigenlijk niet van wie dat deze komt. Op school hebben we heel hard geleerd van als je iets doet, dan krijg je daar punten op. En je moet altijd, hè, meer dan een 7 is goed. En als je te weinig hebt, dan is dat niet goed. Heel hard in goed en niet goed. Heeft dat ook te maken met stress nu? Ja.
Ja. Maar we leven ook in een maatschappij waarin we het gevoel hebben dat we het goed moeten doen. Hè.
Ja.
Een van de grootste stressfactoren is ook het perfectionisme dat heerst. Dat is het allemaal goed willen doen, het perfect willen doen, dat laat hoger liggen dan wat ze eigenlijk... Ja, we kan liggen of dat nog altijd hoger liggen dan we doen. Dat is ongelooflijk, ja, slopend. Oh, die perfecte lichamen, die perfecte zinnen, die perfecte jobs. Dat is iets waar we dan het gevoel aan hebben, maar moet aan die verwachting voldoen. Dus dat zorgt dan gewoon eens voor extra stress. Dus we zien perfectionisme niet alleen in schoolresultaten, we zien dat eigenlijk gewoon in onze maatschappij.
Is stress eigenlijk altijd iets negatiefs?
Nee, eigenlijk is stress iets positiefs.
Oké.
Dat maakt dat stress negatief worden. Maar aan zich is stress eigenlijk iets positiefs. Want dat geeft ons de mogelijkheid om met drukte bijvoorbeeld om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een deadline. Hè? Of een topprestatie te gaan leveren. Daar hebben we die hormonen nodig die vrijkomen met stress bijvoorbeeld. Stress zorgt er eigenlijk ook voor dat we leren uit situaties en wat problemen gaan oplossen. Dat zorgt ervoor dat we ze aan zelf ontwikkelen.
Mm-hmm. Wat is eigenlijk de grens tussen gezonde stress, die positieve stress, en wanneer dat het iets chronisch wordt en eigenlijk iets... Oké. Okay. Oké. Wat zijn zo nog signalen? Hoe bedoel je overmatig ventileren bij het sociale? Ah ja, moet eruit. Ah ja. Oké. Dat piekeren, waar hoort dat dan onder? Zo dat scenario's, denk ik, piekeren, dat is mentale dan, hè? Ja. Oké. Goed. Ik had er juist al iets verteld over burn-out, bore-out. Wat is de link daar eigenlijk juist in? Ja. Ik denk dat dat een nieuwe is voor veel mensen, omdat dat heel hard gelinkt wordt met werk. Ja. 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 Moeilijk, hè? Wie is eigenlijk vooral vatbaar voor stress en burn-out? Kunnen we daar een onderscheid in maken? Ja?
Eigenlijk wel. Je gaat zien, iedereen is vatbaar voor stress, hè? Iedereen kan Maar je gaat zien dat er mensen zijn die daar veel vatbaarder voor zijn, of daar sneller in vallen, als ze niet goed weten hoe dat ze met bepaalde kenmerken dat ze hebben. Moeten omgaan. Bijvoorbeeld perfectionisten. Die altijd heel veel willen doen met de ander, maar daardoor zichzelf wat achteruit schuiven of niet genoeg opkomen voor zichzelf of waar dat ze voor staan. Dat is een echte relatie. Een echte relatie bestaat er ook uit. Je kunt buiten wat je nodig hebt. En dus pleasers botsen daar op een bepaald moment, als ze heel hard in dat zorgen zitten, en zijn ook veel vatbaarder voor stress of overlast, ook uit op het werk. Waardoor dat pleasers dus ook vatbaarder zijn voor een onderhandelijk burn-out of burn-out te krijgen. Hoogsensitieve mensen. Ook omwille van dat ze zo gewetensvol zijn en zo intuïtief zijn, snel overprikkeld, overweldigd door de wereld waarin ze leven. En hun zenuwstelsel zelf is ook vatbaarder voor stress. Hè. Uitstellers, mensen die zo moeite hebben met prioriteiten stellen, die zijn ook heel vatbaar. Of zien we ook vaak in de burn-out cliënten. Workaholics.
Oké. Okay. Musterberen. En geen stress hebben, kan dat ook?
Goh, geen stress, dat lijkt mij onmogelijk. Maar je ziet wel dat er mensen zijn die eigenlijk bijna niet vatbaar zijn voor stress, omdat je veel meer of veel minder hard. Dat dat veel minder effect heeft, bijvoorbeeld. Maar wat die vooral gemeen hebben, we zien dat die eigenlijk bij iets gemeen hebben, dat is dat die eigenlijk alles zo maar op hun eigen tempo doen.
Wat bedoel je?
Snel ritme, die komen uit mijn eigen tempo en die hebben zo gemakkelijk laissez-faire stuk en die ervaren gewoon nog minder stress.
Zijn zij dan ook iets minder bezig met hoe gaat de andere reageren op het feit dat ik bijvoorbeeld te laat ben? Of, hè? Dat stukje?
Ja, zo de laissez-faire.
Ja.
Ik doe mijn eigen ding.
Relativeren, kan dat daar ook? En mensen die dat zodanig relativeren dat ze misschien denken dat ze nooit stress hebben?
Ja, zeker. Ik moest zo ineens denken aan mijn man en ik. We zijn daar zo een hele schone yin-yang, waar ik vroeger, ik ben daar ook al heel erg in gegroeid, maar waar ik vroeger zo soms ook wel dat gehaaste in me had. Dat ze van de spiegel zal is, die dan overal op tijd zijn en ook overal zijn. Ik heb ontdekt van dat haalt eigenlijk niks uit. En onder andere, mijn man heeft mij daar ook tegen van soms opstaan en ik kan gewoon 10 minuten eigenlijk niks doen. Maar dat hij echt van zijn douche begint. Hè? En dan denk ik van amai, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. En die heeft eigenlijk niet zoveel stress. Die zegt dan ook van. Automatisch ding waarbij we eigenlijk niet meer echt nadenken of niet meer voelen wat er aan de hand is.
Het is oké. Okay. Ja.
Terwijl dat die eigenlijk een gevaar zijn.
Mm-hmm.
Ja, die zijn voorbij die een drempel van ik voel wat mijn lichaam als signalen aangeeft.
Mm-hmm.
Die zijn eigenlijk op weg naar die chronische stress.
Ja, want ik wou vragen, wat is het gevolg daarvan? Maar dat is dan dat. Ja. Ja. Oké. Okay. Heeft dat ook, in welke mate heeft dat ook impact van jezelf te leren kennen en weten wie je bent en wat je belangrijk vindt hierin? Want als je weet wie dat je bent en dat je leert jezelf leren kennen, maar ook zelf leren voelen van hoe is mijn hartslag, hoe is mijn ademhaling in bepaalde situaties. Stel dat je merkt van ah ja, als ik met die persoon praat of zo, dan merk je dat mijn hartslag altijd naar boven gaat. En dat is ook een vorm van acute stress, dan neem ik aan. Maar sommige mensen zijn daar misschien niet ook altijd bewust van of niet altijd mee bezig. Ja. Wat kan daar dan het gevolg van zijn?
Dat je niet bewust met je lichaam bezig bent, met signalen.
Ja, met je lichaam, maar ook met jezelf. En dat je leeft. Dat je gewoon leeft en dat je leeft op ja, je leeft je agenda en die zit vol en je doet gewoon, maar je denkt gewoon niet echt na bij, oké, waarom stel ik die vraag? Ik heb eigenlijk jarenlang heb ik eigenlijk echt ben ik geleefd geweest door mijn eigen agenda. Die zat altijd propvol, mijn weekend zo vol. En vanaf dat iemand spontaan iets wou doen, wij dan altijd zoiets van, ja, sorry, ik kan dat misschien binnen 5 maanden of zo, want onze agenda zit vol, bij wijze van spreken. Waardoor dat eigenlijk voor ons, voor Dominique en mij bedoel ik, volgens mij ook een soort van stresssituatie was, maar dan puur op sociaal gebied, waar dat wij eigenlijk helemaal niet stilstonden toen, hè, bij wat zijn we eigenlijk aan het doen? Mm-hmm. En dat als je daar ook niet bij stilstaat, dan heb je ook niet door wat er gebeurt.
Dat klopt. Hè? En ik denk dat je dan op een bepaald moment misschien ook gaat afvragen, dan ben ik eigenlijk wel gelukkig in het leven dat je leidt. Hè?
Ja.
Kan ik bewust met de dingen omgaan, met dat we daarin volledig volgepland staan, of je er altijd dingen aan het doen, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet altijd bewust in kunt zitten.
Oké, we hebben nu zelf net een stressmomentje gehad. Dat is dan zo typisch dat dat met deze aflevering moet gebeuren. De batterij was eigenlijk 3/4 vol en toch is ze uitgevallen. Waarschijnlijk zal ik toch iets fout hebben gedaan. Maar het is best wel grappig, want ja, je wordt dan zo ineens zo kei gefrustreerd. Ik haat alles wat dat met opnames te maken heeft. Ik hou van eenvoud, niet al dat technologisch gekul. Dat is altijd, ja, ik heb dat altijd. Ik word daar heel zenuwachtig van. Eigenlijk is voor mij technologie echt een stressor. Dat is echt, ja, ik vind dat echt heel ambetant. Ja, Dominique, die kan er dan zo kei rustig bij blijven en dat gewoon oplossen. Bij mij is dat zo, wauw, ik kan weer nadenken. Echt zo, puut. Ja, freeze. Ja. Oké, we waren ergens gekomen tot zo'n volgeplande agenda, hè? Je wou daar nog iets over vertellen, hè?
Ja, dat zo, op de een of andere manier is er zoiets geïnstalleerd alsof dat een aantrekkelijk leven is. Om het druk te hebben en zo volgepland. En ik heb dat te doen, ik heb dat te doen. En vroeger wist ik ook altijd, ik heb het druk. Ja, dat is zo vroeger wist ik, ja, druk, hè.
Dat is helemaal niet leuk.
Want zo in druk te leven is eigenlijk ook niet in je emotie leven.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Wanneer er rust is en ja. Ruimte in je hoofd.
Mm-hmm.
En dat is ja, een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld ook een burn-out te voorkomen. Dat is spaarzaam en bewust met energie om te gaan. En dus ook met je tijd.
Mijn mama zei vroeger altijd, je moet een kind laten vervelen. Want het is pas dan dat die creatief worden met steentjes en met gras. En je moet die niet altijd overladen met speelgoed. Leg die maar gewoon eens op een grasveld of op een ding met zo wat stenen. En, die, en op het begin gaan die betand zijn en dan gaan die keikoole dingen beginnen maken. En dat is echt zo. Ja, voilà. Tip 1 voor kids.
Goed.
Amai. Ja, inderdaad. Misschien moeten we daar wel iets doen. Ik denk dat heel veel mensen ook met alles wat we verteld hebben, zowel wat met de vragen zitten van oké, superboeiend, maar hoe ga ik daar nu mee om? En wat kan ik daar... Ja, enerzijds, hoe kan ik mij daarvoor behoeden? En anderzijds, als ik voel dat ik al de stress heb, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Hè? Want we hebben zo wat twee fases. Hè?
Ja, en alles begint inderdaad ja. ook met bewustzijn. Hè?
Klopt.
Dus, dat je eerst leert kijken, van, of terug leert voelen, wat ervaart mijn lichaam bij stress bijvoorbeeld, wat zijn mijn stresssignalen of alarmsignalen? Mm-hmm.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het ideale, mm-hmm. dat is zo de optimal arousal niveau. Hè.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk hetgene waar je zo maar in moet zitten.
Mm-hmm.
Je kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar een uitlaatpip. Hè. Iets wat je helpt om bijvoorbeeld ook de stress in kwijt te geven. Zo neem je een boksbal. Muziek.
Mm-hmm. Gaan lopen. Ja.
Ja. Dat zijn dan fysieke manieren. Mm-hmm. Echt nagaan wat dat belangrijk is voor je. Bijvoorbeeld, wat zijn mijn waarden? Hè? Hoe wil ik mijn leven eigenlijk invullen? Dat toon bijvoorbeeld ook heel veel in coaching.
Dat is eigenlijk de hoofdmoot van de trajecten, van Goesting ook. Wat zijn je waarden? Wat vind jij belangrijk?
Ja.
Daar begint het ook gewoon bij. Wie wilde zijn en waar wilde naartoe? Niet per se welke job wilde doen, hè, maar ja, in het dagelijks leven. Wat vind je belangrijk? Wat zijn je prio's?
Wilde jij echt leven in een wereld waarin je altijd druk hebt?
Nee.
En dat je geen ruimte hebt om iets spontaan in te plannen? Mm-hmm. Is dat wat je wilt? Oké, kijk, hoe? Mm-hmm. Maar als dat niet is dat wat je wilt, zijn dat toch dan niet? Maar dan zit er weer die automatische piloot in je routine. Je bent eigenlijk niet helemaal bewust bezig met hoe voel ik mij invullen.
Mm-hmm.
Ga kijken.
Mm-hmm. Merk ook dat heel veel mensen in waardecoaching, die sessies, dat heel vaak echt ontspanning, rust, evenwicht, die dingen naar boven komen. En dat eigenlijk vaak hetgene is wat ze missen.
Ja. Maar dat mensen ook vaak in vastlopen, is zoiets, er zijn ook heel veel mensen als controle.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat je daar een onderscheid in maakt. Mm-hmm. Er zijn wel dingen waar je invloed in hebt, hè, of waar je controle over kunt krijgen,
mm-hmm.
maar dat is vaak beperkt. Hè. Dus waar ga ik mijn energie dan in steken? Ook in de dingen waar ik geen controle over heb, ja, dat is dan weer energie.
Mm-hmm.
Dus die business is een cirkel waar veel mensen op moeten vastzitten.
Mm-hmm.
Waardoor het belangrijk is om te gaan kijken van ja, waar heb ik grip op mijn
mm-hmm.
loslaten? En dan is het ook een kwestie van dat ook loslaten.
Mm-hmm. En wat wil ik loslaten? Want dat is ook nog een verschil, hè?
Ja, exact. Ja, we zorgen voor stilte, dus de recuperatietijd is eigenlijk ook misschien het belangrijkste.
Als we dat even praktisch kunnen maken, hè, zouden we dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, stel dat je een presentatie moet doen dat je heel veel stress geeft, zorg er dan voor dat je dat je daarna, dat uur erna of de twee uur erna of zo, dat je wat relaxed of dat je het iets rustiger aan doet, als we het zo wat...
Ademhalingsoefening die je rustsysteem in je lijf activeert. Ja? Dus na zoiets of voor zoiets doen, dat is al recuperatietijd.
Ja, en dat kan al genoeg zijn? Ook als dat heel kort is, kan dat al. Ja, super.
Als je gewoon dat ding in ontspanning voelt, of als je het gevoel hebt van oké, ik ben even kunnen zakken, op een stresscurve, als je het op een curve zou zitten, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus je moet niet altijd per se tot die nul lijn komen.
Ja.
Eigenlijk gaat dat zo wat in golven, stress.
En dat is oké. Ja. En zolang dat je ook voelt voor jezelf, en het voelt evenwichtig aan, is het oké. Ja. Goed. Wat zouden we nog allemaal kunnen doen?
kunnen bijvoorbeeld beseffen dat als je je leven anders wilt invullen, dus die verandering, dat dat weerstand met zich meebrengt. Maar dat verandering bijvoorbeeld kei belangrijk is om het anders te doen. Hè? Maar ons brein bijvoorbeeld is ook gemaakt om te vechten tegen verandering. Ja? Want verandering maakt, als je kijkt naar onze voorouders ook, hè, maakt dat we vatbaarder zijn voor gevaren. Want onze overlevingskansen worden daardoor minder groot. Hè? De routine, want hetgeen wat dat gewoon was, dat was eigenlijk het pijn. Hè? Maar eigenlijk is verandering nodig voor ons brein. Want dat zorgt dat we nieuwe ideeën hebben, dat we nieuwe dingen gaan doen, een taal gaan leren, op reis gaan naar landen waar we nooit zijn geweest. Hè? En dat zijn ook dingen die ons vaak voeden. En daarom dat bijvoorbeeld verandering, hoe dat vaak eerst als weerstand aanvoelt, is eigenlijk net iets heel mooi. En dat doen mensen bijvoorbeeld, heel veel mensen die bij mij komen, die zeggen, de eerste keer iets met een therapeut of een coach, dat is heel spannend, dat is voor mij een grote verandering. Maar dat is zo goed.
Ik zou dat ook aanraden als mensen luisteren en echt voelen van ja, ik kan me heel erg herkennen in die dingen, om zich daar ook in te laten coachen.
Ja,
ja. Dat kan ook ventileren, hè. Gewoon het feit dat je daar gewoon over kunt praten. Ik merk ook in de praktijk dat het feit dat je dingen bespreekbaar maakt en dat je gewoon ook eens tijd hebt om een uur of twee te babbelen en dat er iemand luistert zonder daar per se... moet ik dat zeggen, advies te geven of die dingen, maar gewoon dat je eens kunt ventileren, dat voor heel veel mensen ook al stress loslaat.
Ja, en dat zeker als het iemand objectief is ook. Hè?
Ja.
Hoewel dat je bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook wel een heel belangrijk voor stress, een goed sociaal netwerk. Dat je kunt terugvallen. Vrienden waar je mee kunt vallen. Lijkt mij van de morgen tot wandeling. Dat is heerlijk om dan bijvoorbeeld alle dingen waar je bij ziet, gewoon bespreekbaar te maken. En veel mensen leven ons vanuit overtuiging dan, als ik over dingen praat, of als ik mijn kwetsbaar opstel en mijn dingen over mezelf blootgeef, dan is dat zwak. Dat gaat heling, dat gaat zorgen voor heling. Of voor verandering. En dat is vaak ook wat we willen. Groeien, ontwikkelen. Maar soms is dat ook wel de angst.
Ja, dat is ook zo. Ja, graag. Zet die toolbox open.
Wat een werkgever bijvoorbeeld kan doen, is ervoor zorgen dat er een klimaat is waarin dat stress bespreekbaar is. Of waar dat zijn waardering, maar dat is ook vaak een punt waarop dat mensen stress op werk krijgen, dat is dat ze te weinig waardering of erkenning krijgen voor het werk dat ze doen. En dat heeft een mens nodig, een mens die heeft nood aan erkenning. Intern maar cursussen rond te geven, of interne coachingstrajecten. Zeker dat je een koers gaat doen.
Klopt.
Dat zijn eigenlijk allemaal super relevante dingen. Maar kunnen zelf ook het werk doen, dat is inderdaad gaan kijken van wat zijn de dingen die energie van mij vragen op mijn werk. En die werk hoeft niet een perfect plaatje te worden, alleen maar dingen dat je energie voelen in elke job zit.
Voilà.
Als jij meer doet over de energie van je vraagt dan dat je krijgt, dan gaat het
uitgeput. Of als je in een omgeving zit waar dat je eigenlijk echt niet op je gemak voelt of zo, of in een open desk policy waar dat je eigenlijk heel veel stress van krijgt omdat er te veel lawaai is.
Als je constant met deadlines zit, of als je een aanknop continu aan moet staan, dan moet altijd alert zijn op de e-mails daar binnen. Op reageren, of ik moet mijn werk meenemen op vakantie.
Mysterieus.
Dan is het dan kan het niet vast zijn. Als je door iemand zijn die zegt van oké, ik vind dat totaal erg. Wij doen eigenlijk ook wel iets in het kader van werk, maar wij dat ook niet aan als werk bijvoorbeeld. En dat is oké. We moeten alleen oppassen dat soms ook mensen die heel gepassioneerd zijn van hun werk, voelen ook soms die manier te denken.
Mm-hmm. Dat kan ik me heel goed inbeelden. Ja.
Dus het is altijd bewust. Ja. Ja. Ja.
En dan hoor ik soms feedback van ja, je moet niet te veel over analyseren of niet te veel over denken. Ik vind het altijd wel een dubbele, want kun je over analyseren? Ik denk dat wel, maar waar ligt die grens? Ja. Want het is ook wel echt nodig. Ja. Hoe ziet jij dat?
Vaak denk je dat je ook wel bij jezelf neemt.
Nu is het te veel.
Ja. Mm-hmm. Als je altijd in de cirkeltjes blijft, dan weet je dat je eigenlijk niet aan het productief bent. Dus je kunt iets analyseren en maken van waar komt dat, maar je kunt ook blijven op zoek gaan naar. En dan krijg je een antwoord, waardoor dat je misschien nog meer stress.
Ja, soms is het ook gewoon let it go en dan komt het ook wel. Ja. Dat is zoals wel zoeken naar een lief. Hè? Als, hoe meer je gaat zoeken naar een lief, hoe verder dat ze gaan staan. Maar je hoort dat vaak, hè, als mensen het aan loslaten. Ah ja, dan hebben we ineens iemand gevonden.
Er zijn ook mensen die een hekel gaan loslaten. Hè? Ja. Is ook zo niet. Eigenlijk is loslaten niet. Ik doe er niks
niet mee. Nee, nee.
Maar dat is meer gewoon, oké, je kunt er keihard werk in steken om het te doen, maar dan gaat het toch niet komen. Of je kunt gewoon accepteren dat het zal komen wanneer het komt.
Mm-hmm. Ja, en daarop vertrouwen.
Ja.
En dat geeft zoveel rust, mm-hmm, als je daarop kunt vertrouwen.
Ja, en dat is ook een beetje vertrouwen in jezelf dan.
Hè? Ja, helemaal. Ja, klopt. Ja.
Misschien nog een belangrijke, van onder het stress, mijn laatste misschien, is je veerkracht.
Mm-hmm.
Dus veerkracht is eigenlijk het natuurlijk vermogen dat we in ons hebben om om te gaan met moeilijke situaties en dan daarna recht te komen, hè? Terug op te staan. En dat is gelijk een veer.
Mm-hmm.
De situaties in je leven en daar dan ook weer zo die golfjes van stress. En je veerkracht kun je ook trainen. Hè. Dat is bijvoorbeeld inderdaad ook dan op fysiek vlak, mentaal vlak, jezelf daarin gaat uit te dagen. En dat zijn ook dingen die je in sessies doen.
Ja. Als je zegt, je kunt je daarop trainen, kun je een paar concrete voorbeeldjes geven?
Bijvoorbeeld fysiek kun je dan zeggen, nou ja, ik ga mijn veerkracht fysiek trainen door bewegen.
Ja.
Dan gaat je mentaal veer eigenlijk. Dan stonden ze op een plan van auto om te maar is dat andere weg? Pakken, dat zijn zo'n dingen om je brein alert te
houden.
Ja, die veer uit te dagen.
Ja. Oké, super. Wat het bij de voorbereiding hadden we. Voorbereid van, oké, wat kun je zelf doen? Maar dat hebben we denk ik wel wat besproken. Hè. Maar wat zijn dingen dat je niet kunt, wanneer dat je echt aanraadt van, oké, als je hier zit, laat je daar dan zeker in begeleiden. Want anders is het moeilijk om het alleen te doen.
Ja. Proberen ook door te werken, terwijl je voelt, eigenlijk kost het met keiveel energie, is eigenlijk te laat. Doen alsof dat niks is, want dan gaat het patroon zeggen, ja, een andere job. Het advies van bijvoorbeeld een huisarts of iemand, ja, dat er echt wel iets van weet, een coach bijvoorbeeld, waar je dan als een therapeut waar je voor zijn met andere dingen, dat advies gaat negeren. Heel grote beslissingen, ik zeg altijd, neem geen beslissingen in crisis. Hè? Want dat kan heel vaak zijn dat je dan achteraf denkt, shit, ik heb een soms vanuit, er zijn heel vaak mensen die vanuit een burn-out of een stressvolle gebeurtenis altijd het geval, maar dat is in de meeste gevallen.
Ja. Ja, en ook hoor ik vaak van dat ze echt zijn gaan doen. Ja. Als ik dan even kan linken naar werk hier, dat ze echt zijn gaan doen. Dat ze eigenlijk al altijd wouden doen, maar niet durfden. Of te veel met die overtuigingen en restricties zaten en na die burn-out zoiets hadden van, weet je, fuck it, ik kan dat gewoon doen. En daar ook de krachten hebben gevonden. En dat is ook met kleine tegenslagen. Hè? ik geloof daar heel hard in, dat als je ook in een kleine tegenslag, dat je op dat moment ook wel kunt bij jezelf een beetje aanvoelen van oké, ik vind dit echt niet leuk, ik vind dit echt rot, maar ik weet dat ik er sterker ga uitkomen of ik weet dat ik deze misschien nodig heb om bijvoorbeeld die bepaalde keuze wel of niet meer te maken. En dat denken kan soms ook al wel wat rust geven, vind ik. Dat is eigenlijk terug een beetje dat vertrouwen, hè, op jezelf, wat we er juist zeiden. Van ook als je een tegenslag hebt, dat je daar niet helemaal in gaat meegaan van oh nee, alles is ineens slecht en alles is ineens moeilijk. Maar dat je dat ook gaat zien als oké, ik heb het even moeilijk en ik accepteer dat stuk of die dag of die week of die periode dat ik het moeilijk heb. Maar ik vertrouw er wel op dat het voorbij gaat. Nee. Nee. Ja, voilà. Ja.
Terwijl dat vind ik zo mooi aan nu ook, hè. Jij post echt authentieke dingen ook. Hè. Als in dat het niet altijd, hè, het is niet altijd gemakkelijk. Hè.
Mm.
En dat vind ik ook zo belangrijk, dat er zijn ook dingen waar dat je dan ga eens bij u kijken naar waarden bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Of kijk eens naar bijvoorbeeld hoe kan ik mijn grenzen leren stellen.
Mm-hmm.
Vaak is dat moeilijk als je dat op jezelf doet. Hè.
Mm-hmm. Dat is kei moeilijk.
Of iemand professioneel, dat maakt me niet uit. Maar ik heb niet het gevoel dat je het alleen moet doen.
Maak het bespreekbaar. Ja.
Kijk, hoe kan ik mijn zelfvertrouwen in? Hoe kan ik mezelf wel toelaten om te dromen en dan te zien wat ga ik doen? Kijk naar de communicatie, kijk naar wat zijn mijn kwaliteiten. Maar ik ken ook je valkuilen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar.
En dat, en eerst ook van herken via de vier signalen dat je hebt opgenoemd. Hè. Eerst daar gaan zien van oké, wat zijn volgens u uw stressoren? En daarna gaan zien van oké, hoe ga ik hiermee om? Want als je op, stel dat je hebt keiveel stress en je gaat zoeken in Google van oké, tips om met stress om te gaan, heb je daar 10.000 tips die waarschijnlijk voor verschillende mensen heel goed kunnen werken. Maar het kan zijn dat wat je daar leest, dat niet op van toepassing is op u. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is in deze podcast, dat je eerst gewoon moet zien van oké, wat geeft mij stress? Wat zijn mijn patronen? Wie ben ik? En wanneer komt dat voor? En dan pas gaan kijken, wat is de oplossing? Omdat we zijn ook heel oplossingsgericht allemaal. Ik merk ook, mensen die in coaching komen, willen direct een oplossing, terwijl ik eigenlijk dacht van nee, we gaan echt keihard vertragen. En we gaan eerst niet naar de oplossing, maar we gaan eerst kijken naar de basis. Waar komt dat van? Hoe zit het juist? En dat is iets wat bij u in trajecten, zal ik daar ineens ook aan linken. Hè? Als je voelt dat je u hier in deze podcast ook al herkent, ga ook zeker eens een keer met Sylvie babbelen, hè? Alleen met u babbelen. Om echt die oorzaken, eigenlijk zijn de oorzaken nog belangrijker dan de oplossingen, toch? Ja.
Mm-hmm. Vastgeroeste overtuiging zit, ja, dan gaat dat iets zijn dat af en toe komt.
Mm-hmm.
En dus je gaat dieper in de kern moeten gaan, zoals dat je zegt, je gaat moeten vertragen om echt verandering. Een perfectionist, ja, dan moet je echt gaan kijken, dan moet je wat dieper op ingaan. Waarom zorgt iemand heel goed voor de andere? Hoe komen er geen grenzen te stellen? En daar begint het.
Ja. Ik geloof niet dat je. Als je dat niet aanpakt, dan geloof ik niet dat je daarop kunt werken. Anders zijn er gewoon pleisters op de wonden aan het steken, terwijl je die wonden moet aanpakken.
Ja, het is zo, we kijken naar de staat van zijn, dan is dat, hoe is het fysiek, bijvoorbeeld hoe is het slaap, maar dat is eigenlijk wel, de slaap is ook het allerbelangrijkste binnen stress. Dat is vaak ook het eerste wat dat vermindert, onrust en slaap. Of, hè. Dus je hebt de staat van zijn, maar je hebt ook de manier van zijn. De manier van zijn is dan bijvoorbeeld de overtuiging of de gewoontes dat je hebt.
Oké, super. Zijn er nog zaken dat jij graag wilt meegeven, Irin? Of denk je dat je alles hebt kunnen delen, wat je wou delen?
Zeker. Ik denk dat ik alles heb kunnen vertellen wat ik wou vertellen.
Oké. Okay. Ja, wat kan mijn werkgever doen? Hebben we een stukje besproken?
Die zijn ook verplicht om zo'n wetgeving op welzijn te doen. Hè? Dat is een hele grote Maar daarvoor moet je natuurlijk vanuit je eigen misschien ook wel een soort van openheid zijn. Kan je dingen bespreken met je baas.
Kan benoemen, hè. Ja.
En soms is het ook gewoon, krijg je stress door de job waar dat je in zit, omdat je werkgever, de CEO of weet ik veel, er ook niet voor open staat om die dingen bespreekbaar te maken. Dan moet je ook dezelfde vraag stellen van, is dit mijn ideale werkgever?
Ja.
En dan moet je dat niet misschien direct beslissen, maar dat is ook ontdekking.
En ga eens op ontdekking, dat is eigenlijk misschien wel de conclusie van dit verhaal. Ga eens op ontdekking met wat je vandaag hebt gehoord. Oké, super. Sylvie, stel dat iemand u graag wilt contacteren. 1, voor welke thema's kunnen ze u contacteren? En 2, waar kunnen ze u contacteren?
Heel graag mee. Maar evengoed voor therapie en eventueel rond loopbaan. Ze kunnen mij vinden online via een therapeut. Er is een online agenda waar ze afspraken kunnen maken of op mijn website. Dat ik samen met mijn collega Kirsty Kalmen beheer. En dat is Flow Toe, dat is met 2 O's geschreven praktijk.
Zo, wie zit in Edegem, hè, trouwens? Voor iedereen die in Antwerpen woont. Mocht je dus alles rond wat ze net vertelde, als je daar rond wilt werken, mocht je haar zeker contacteren. Als je ook nog wilt werken rond je loopbaanvraagstukken, dan kun je uiteraard bij mij of bij mijn collega Charlotte ook altijd terecht. En voel zelf ook een beetje aan waar dat je jezelf goed bij voelt. Dus voilà, Sylvie, mega, mega, mega bedankt dat je er vandaag weer bij wou zijn. Wij gaan zelfs een aperoke drinken en onze vakantie verder zetten. Maar voilà, merci om te luisteren. Als jullie deze aflevering interessant vonden, je mag het zeker delen via Instagram, omdat we zo meer mensen kunnen bereiken. Ik denk dat het een thema is die dat ook wel nodig is om nog wat meer te verspreiden. Dus voilà, het zou heel leuk zijn. Als je vragen hebt, mocht je ons ook altijd wel contacteren. En voilà, hopelijk tot binnenkort. Bye bye, yo.